Komend uur praat ik met Stefan Popa. Want Marijke komt na ene. En komend uur zit Stefan Popa hier. Of de oleander de winter overleeft is de titel van zijn nieuwe roman. Je zou het niet zeggen, maar Popa is zelf van 1989. Dus opgegroeid toen het IJzeren Gordijn een anekdote was geworden. En dan ook nog opgegroeid in Biddinghuizen. Of all places. In zijn eerste roman haalt hij herinneringen op aan het Roemenië van Ceausescu, het land van zijn vader. In dit nieuwe boek gaat het over de Aroemenen, een klein volk dat taal, cultuur en autonomie zag verdwijnen. En hij beschrijft dat vanuit een dorp op het hoogste punt van Macedonië, van waar je de boel goed kunt overzien. Goed, 1989 dus geboren. En nu al 4 romans op zijn naam staan. Eén daarvan, A27, ging over mensen die vaststonden in de file en in hun bestaan. De schrijver reed ter promotie van dat boek eindeloos veel kilometers over diezelfde snelweg, de A27, met een volledig beschilderde Mercedes als een soort affiche voor de eigen roman. Cultureel ondernemerschap zou je dat moeten noemen. En dan heeft hij nog een boek geschreven, De Verovering van Vlaanderen, over de wens naar een groot Vlaanderen. Maar 2 boeken dus over de geschiedenis van de Balkan. Een geschiedenis die hij niet zelf heeft meegemaakt, maar slechts van vertellen. Stefan, hartelijk welkom.
Dankjewel. Goedenavond.
Ja. Hoe is dat eigenlijk gekomen? Dat jouw vader is Roemeen, jouw moeder is gewoon Nederlands.
Ja.
Hoe zijn ze elkaar tegengekomen in die tijd dat het IJzeren Gordijn er nog 4 stond?
Nou, in die tijd waren er redelijk wat Nederlanders daar. Misschien, je mocht of naar de bergen of naar de kust, naar de Zwarte Zee. En daar hebben ze elkaar ontmoet. En het is eigenlijk een heel cliché, corny liefdesverhaal. Boy meets girl.
Een vakantieliefde.
Ja, een vakantieliefde. Uit de hand gelopen vakantieliefde. En uit de hand gelopen omdat ook, nou, mijn vader zei ook meteen, als wij hiermee doorgaan met deze liefde, dan kan dat wel problemen opleveren. En dan vooral voor mij. Want mijn moeder was natuurlijk de vijand. Hè? Ze kwam uit het Westen, ze kwam uit Nederland. Ze hulde met de Amerikanen, dus dat was slecht nieuws.
Zij kwam decadentie brengen.
Ja, misschien wel. Ja.
Maar die decadentie was ook een beetje welkom. Dus daar zie je al de dubbele standaard van het regime.
Sowieso, ja.
Het toeristische geld was welkom, maar ze moesten daarna wel opdonderen. Ja. En geen contact onderhouden.
Nee. Vooral geen contact met de lokale bevolking hebben, nee.
Waren ze mooi, je ouders? Als je de foto's ziet van toen, van die vakantieliefde?
Ja, ik had een hoop vragen zien aankomen, maar deze niet. Ja, tuurlijk. Prachtige mensen, ja.
Wat voor beeld heb je daarbij, bij die liefde?
Wat voor beeld heb ik bij die liefde?
Als jij die foto's ziet, als die foto's er al zijn, is dat dan een romantisch beeld voor jou?
Ja, het is wel een romantisch beeld. Ze hebben heel veel moeten opofferen, allebei. Zowel mijn vader als mijn moeder, voor die liefde. En ik ben wel een romantisch persoon, daarom ben ik ook gaan schrijven. En als ik die foto's zie, of van verhalen uit ze trek, want het zijn niet per se vertellers, geen van beide, dan dan ben ik onder de indruk, ja.
Want jouw vader die koos voor jouw moeder, en daarmee koos hij ook voor een land dat hij niet kende. Een wereld die hij niet kende in een heel ander systeem.
Ja. Maar die keuze alleen al, daardoor werd hij afgeluisterd. Hij heeft een tijdje vastgezeten ook, omdat hij wilde trouwen met een Nederlandse. Onder valse beschuldiging uiteraard. Hij moest ook documenten tekenen die iets zeiden wat hij had gedaan, wat hij helemaal niet had gedaan. Ik weet niet precies wat. Hij vertelt ook niet graag over.
Werd gezien als verraad.
Zeker, ja. Ja. Hij heeft ook een grapje. En ik ben heel slecht in het vertellen van moppen. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. Het is live radio, waarom niet? Zijn ondervragers. Het werd hem gevraagd. Jij wil het land uit. Jij wil Roemenië verlaten. Je wil ons verraden. En mijn vader antwoordde toen. Ik ken er nog 20 miljoen die dat willen. Ja. Ja, oké, ik ben er niet zo goed in. Volgende keer.
Nou, ik vind hem eigenlijk wel goed, want het was natuurlijk ook gewoon zo. Ja. Iedereen wilde weg.
Iedereen wilde weg, zeker, ja.
Maar zij wisten al dat hij weg wilde gaan. In principe mag dat niet. Dat IJzeren Gordijn staat daar niet voor niets. Je kunt niet zomaar weg. Nee, een huwelijk lijkt me ook niet een omstandigheid die dat zou veranderen. Want dan zouden ze ook alle 20 miljoen weggaan. Hoe heeft hij dat gedaan?
Mijn moeder heeft heel veel druk gezet vanuit Nederland. Veel mensen aangeschreven, veel instanties aangeschreven. En op een gegeven moment dachten ze, nou weet je, laat hem ook maar gaan.
Dat kon wel degelijk. Je kon met heel veel wil en heel veel druk.
Sommigen wel, ja, niet iedereen had echt veel krijgen. Druk. Nee. Er zijn ook vrienden van hem gewoon gevlucht. Niet iedereen heeft het gered. Het was niet makkelijk.
In welke zin gered? Dat ze nooit aankwamen of dat ze gepakt werden? Of
allebei.
In de gevangenis eindigden of nog erger?
Ja.
En toen was je vader uiteindelijk hier. En hier ben jij geboren en hier ben jij opgegroeid. Je zegt net, ja, mijn ouders die spraken daar liever niet meer over. En maar, je vader al helemaal niet.
Nee. Kijk, hij is natuurlijk opgegroeid in Roemenië. Toen hij geboren werd, heette zijn stad in Transylvanië, heette geen Brașov, de originele naam, maar Stalinstad. Dat zegt wel iets. Het waren geen leuke tijden, zeker niet onder Ceausescu. Die tyrannieke jaren 80. En dan is hij hier. En dan word ik geboren. En in dat jaar valt inderdaad het gordijn. Roemenië is vrij. En dan kan hij ook niet meer terug, want hij heeft daar een kind. Of hij heeft hier een kind in Nederland. En later wordt mijn zusje geboren. Dus hij zat een beetje vast in Nederland ook. En zo ervaart hij dat nog steeds. En hij gaat vaak terug naar Roemenië. En dat is ook niet meer het Roemenië van zijn jeugd. Dat
bestaat niet meer. Hij zit vast tussen twee werelden. Nooit helemaal aangekomen en nooit helemaal vertrokken.
Nee. En dat hoor je natuurlijk heel vaak, hè, van Midden- en Oost-Europeanen die toch een hang hebben naar vroeger, maar dat vroeger bestaat niet meer.
Niet alleen van Midden- en Oost-Europeanen, van veel migranten.
Ja.
Je komt vast in het land dat je verliet, dat niet meer bestaat. En het land waar je aankwam, waar je het nooit helemaal...
Zeker, ja.
Helemaal een voet in de grond hebt gekregen.
Nee. De tijd doet veel. Maar zeker ook als je uit het communistisch systeem komt, of socialistisch systeem. En nu zijn het... Nu kun je overal Coca-Cola-borden zien en... Het is één groot kapitalistische boel natuurlijk. En de mensen veranderen daar ook door, zegt hij. En dat is ook waar, ja.
Wat deed hij hier? Hij had een bedrijf, iets met metaal.
Ja, het is een hele handige man. Ik heb dat niet van hem, helaas. Hij is superhandig. Hij heeft een metaaldraaierij. Dus hij maakt busjes, dingetjes voor in de auto. En dat doet hij al jarenlang met veel succes.
Busjes?
Ja. Nou, kijk, dan zie je daar... Kom mijn handigheid alweer kijken. Moertjes, sleutels, dat soort dingen, weet je. Metalen, stalen.
Oh ja, ronde dingetjes die ronde, moeten gedraaid worden.
Ronde dingetjes, zo.
Want anders rijdt zo'n auto niet als er niks rond is.
Nee,
zo technisch ben ik dan ook wel weer.
Een fabriek vol met 9 of 10 van die grote machines. En er rook altijd een olie bij ons thuis. Je kon altijd wel ergens een metaalsplinter, een staalsplinter vinden. En... Ja, maar wij woonden gewoon aan die fabriek. In Biddinghuizen.
Dus het rook omdat die fabriek daar vlakbij zat. Zat die echt aan huis? Of aan de andere kant van de straat zelfs nog? Of dat niet?
Nee, we hoorden de machines denderen in huis. Ja.
En verder is er in Biddinghuizen niet bijster veel. Het mooie aan Biddinghuizen is het uitzicht dat heel ver is. En de ruimte waar heel veel van is.
Ja.
Het geluid waar er relatief weinig van is.
Een bedompt dorp in de Flevopolder inderdaad. Ja.
Hoe is het om daar op te groeien?
In de zomer heb ik een hele zomer besteed om van een stenen trap af te durven fietsen. En dat was het. Er was niet veel te doen. Ik had één vriendje in Biddinghuizen.
Dat was de zomer van zeg 1996 was die stenen trap en die fiets.
Ja, Biddinghuizen was... Ja, ik heb heel weinig met Biddinghuizen.
Wat zou je ermee kunnen hebben?
Ja, ik weet het niet. Ja, jij komt uit Oegstgeest, hebben we net vastgesteld voor het...
Ja, zeker. Maar Oegstgeest is nog wel een soort van de bewoonde wereld.
Ja, dat is waar. Ja, Biddinghuizen niet. Nee. Een dorpje in de Flevopolder waar heel weinig te doen was, zeker in die tijd. Zeker als kind ook. Maar als puber was het helemaal geen feest. Je had er één café. Als je daar dan binnenkwam, op het verkeerde moment, dan werd je aan je balzak opgehezen van de kruk en werd je de kroeg uitgezet.
En dan was de hoop op leven die avond alweer vervlogen.
Ja, dat waren mijn wilde puberjaren, ja. Ja. In Biddinghuizen.
De liefde die zo mooi begon tussen je ouders, is die zo mooi gebleven? Was het een gelukkig huwelijk?
Ze zijn nog wel bij elkaar, als je dat vraagt. Ja. Of het, er is altijd conflict. Er was wel vaak conflict thuis.
Ruzie?
Nou, niet eens ruzie, maar veel spanning tussen beiden. Ze zitten niet altijd op één lijn, om het maar netjes te zeggen. En ik ben bijzonder conflictvermijdend ook. Daardoor misschien ook, ik weet het niet.
Je weet hoe conflict eruit ziet.
Ja, ik kan er heel, heel slecht tegen. En dan ging ik in mijn kamer zitten en een beetje schrijven, een beetje tekenen. Ik kan er nog steeds niet goed tegen. Ik heb één keer iets vervelends geschreven over een andere schrijver. En ik heb daar 4 jaar lang buikpijn over van gehad. Dus mocht je luisteren, Rob, sorry.
Nou, dat is dan welkom in de wereld van de Nederlandse literatuur dan, zou ik zeggen. Als één sneer naar een schrijver je 4 jaar buikpijn oplevert, dan kan het nog een lange loopbaan worden. Want er wordt nogal wat afgesneerd in de Nederlandse literatuur.
Dat klopt, ja.
Maar
ja.
Dat is wel interessant dat jij dan als jongen je afzondert. Dus het affietsen van een trap, dat kan al een zomer zijn.
Ja.
En in dat huis waar het conflict kan knetteren, omdat je ouders ruzie krijgen. Je vader die natuurlijk een beetje ontevreden is, omdat hij tussen twee landen in zit en tussen twee fases in zit. Twee fases van de geschiedenis. En jij trekt je terug en dan eigenlijk zoek jij een vluchtroute in de fantasie.
Ja.
In het tekenen, in het schrijven.
Ik heb me altijd een klein beetje een buitenstaander gevoeld ook. En ik weet niet of dat is omdat ik dat ook ben. Of omdat ik mezelf buiten de groep plaats. Omdat ik dan beter kan observeren. Dat weet ik eigenlijk niet.
Maar het is mooi dat je fantasie hebt. Dan maakt het niet uit of je in Biddingshuizen of in Oegstgeest. Of welke andere saaie plek op aarde bent.
Nee.
Als je fantasie hebt, dan heb je de wereld. Dan kan je alle kanten op.
Ja, zo erg was het eigenlijk ook weer niet aan die andere kant van het dorp. Op het industrieterrein waar wij woonden. Ik had mezelf en misschien was het ook wel genoeg. Anders had ik hier misschien helemaal niet gezeten.
Nee, dat is waar. Je hebt al 4 romans geschreven.
Ja.
Dat land, Roemenië, waar je eerste roman meteen al over ging. Wat betekende dat? Hoe aanwezig was Roemenië in dat huis als je vader er liever niet over praatte?
Nou, af en toe waren Roemenen bij ons thuis.
Die kwamen langs, anderen. Die
kwamen langs, vrienden. Ik heb daar als kind ook niet echt over nagedacht. Mijn oma was maandenlang bij ons achter elkaar. En dan ging ze weer naar Roemenië.
En dan werd er Roemeens gesproken.
En dan werd er Roemeens gesproken. En ik ging dat langzamerhand ook verstaan. Maar ik ben eentalig opgevoed. Dus mij is nooit geleerd om Roemeens te spreken. Althans niet door mijn vader. Mijn oma probeerde het natuurlijk wel. Ik heb van haar de belangrijke woorden geleerd. Maar verder werd er heel weinig over gesproken. Over Roemenië, over...
Maar het is wel aanwezig. Ik bedoel, je voelt aan alle kanten dat je vader een Roemeen is. Dat de familie uit Roemenië komt. Dat er Roemeens wordt gesproken. Dat daar een verhaal ligt.
Ja. Maar als kind denk je daar niet over na. Ik heb toevallig een Roemeense oma. En mijn vriendje had een Limburgse oma.
En in jouw gedachten lag dat even ver weg.
Ja.
Op dat moment.
Als je 12 bent. In mijn geval ga je daarover nadenken. Wat dat betekent. En dat ook betekent dat niet alleen mijn oma Roemeens is. Maar ik ben dan ook deels een Roemeens.
Als het hier over Roemenië gaat in Nederland, dan gaat het, de beelden die iedereen voor het netvlies zullen schieten, dat zijn de executie van Ceausescu in die lange regenjas.
Ja.
Met
kerst.
Ja, wat toch pijnlijke beelden waren, ook al had die man zoveel slecht gedaan. Die afloop, die zag niemand echt heel graag aan. En verder gaat het altijd over armoede, corruptie en altijd slecht nieuws eigenlijk.
Ja.
Dat is het beeld dat wij hier van Roemenië krijgen.
Klopt, ja.
Wat voor beeld had jij ervan toen je voor het eerst erover ging nadenken als tiener?
Nou, diezelfde beelden heb ik zelf ook gehad. Ook door vriendjes die zeiden, Roemenië, bendes, dat soort dingen hoor je wel. Ik was ook al bang dat ik vandaag die Roemeense bendes moest verdedigen die in het oosten van Nederland, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, het oosten van Nederland wordt schijnbaar geteisterd door Roemeense bendes die pistachenoten uit de supermarkten jatten. Ik weet niet waarom.
Oh ja, dat hebben ze jatten op bestelling. Dus de ene dag zijn pistachenoten en de andere dag dan willen ze, weet ik het, pindakaas.
Ja.
En dan jatten ze heel eenzijdig alleen maar dat.
Ja, maar pistachenoten vond ik wel een mooi beeld. Mooier beeld dan pindakaas, maar allebei op zich heel raar. Maar dat...
En dan zou jij die moeten verdedigen hier.
Soms wordt mij wel iets gevraagd over Roemenië, inderdaad.
Alsof jij het voor het hele land moet opnemen.
Ja, ja. Maar als... Ja, ten tijde van mijn eerste roman. Ik wilde al heel lang schrijven, dat wist ik. Dat was ook het enige wat ik goed kon, volgens mij, op school. Het enige wat ik leuk vond in ieder geval. Dat is misschien nog wel het allerbelangrijkst. En ik was aan 2 projectjes bezig. Eén was een beetje zo'n coming-of-age novel. En er lag iets over Roemenië. En dat moest ik gaan onderzoeken. Want dat ging niet alleen over dat land Roemenië, maar het ging ook over mezelf. Dat had ik heel erg nodig om te weten wie ik zelf zou zijn.
Je deed een opleiding als journalist aanvankelijk.
Ja.
Dus dat is eigenlijk al een keuze geweest voor het schrijven, maar dan een soort light variant van doe maar een degelijk vak.
Ik had geen idee wat ik moest kiezen, dus mensen zeiden tegen mij, ga maar journalistiek doen. Jij kunt een beetje schrijven.
En toen kwam je op de opleiding in Windesheim.
Ja.
De journalistieke school.
Ja.
Die even later nogal onder vuur kwam te liggen. Die stond niet goed aangeschreven. Er was allemaal gedoe.
Ja, nou, toen ik begon was het een van de hoogst aangeschreven studies.
Zo zie je maar.
Ja, toen ik wegging niet meer. Ik heb daar volgens mij niet veel mee te maken gehad. Maar
Had je daar een gevoel bij? Dat dan ineens je diploma wordt gedevalueerd terwijl jij er nog aan werkt?
Ja, dat gevoel had ik wel. Maar tegelijkertijd maakte mij daar niet zo heel druk om. Omdat ik toch al wist dat ik iets anders ging doen.
Dat je ging schrijven?
Ik ging schrijven, ja. Dat had ik. Ik heb nog een tijdje gewerkt in de buurt van Leiden. Een jaartje lang als webredacteur. Maar toen kwam ik erachter, ik moet maar één ding doen en dat is schrijven. En toen heb ik alles opgegeven. Met steun van mijn vriendin overigens. En ben 3 jaar lang gaan werken aan die debuutroman.
Die ging over de geschiedenis van Roemenië onder Ceausescu.
Ja.
Het was een liefdesverhaal. Dat was eigenlijk de hoofdmoot van het boek. Maar het ging over Securitate en de geheime diensten. En ja. die hele corrupte schaduwsamenleving die er was. De angst die heerste.
Ja.
Toen ben je ook voor het eerst naar Roemenië gegaan. In de research van het boek.
Als volwassene, ja. In mijn jeugd zijn we er 2, 3 keer geweest, denk ik. Waarvan 2 keer voor mijn 4e. Dus daar weet ik natuurlijk helemaal niks meer van. En ik ben daar voor het eerst geweest als volwassene. En ik liep door Boekarest. Over de planken. Overal lag zand in het oude centrum. Het hele historische centrum was gekraakt eigenlijk. En dat ging ze opknappen. En ik hoorde overal Roemeens om me heen. En ik had toch een raar gevoel van thuis. Een soort tweede thuis. Ik hield van die taal om me heen. En het Roemeens in Boekarest is nog sneller, nog feller. Nou, ik voelde mij thuis.
Je herkende iets.
Ik herkende iets wat ik ook heb gezocht, denk ik, ja.
Wat ik raar vind aan Roemenië, zonder er ooit geweest te zijn, is dat wij altijd horen over armoede en grauwheid. Terwijl het natuurlijk in de geschiedenis een gebied is van een zekere glamour. Waar ontzettend glamour. Veel adel zat en heel veel rijkdom zat. Het is het decor waar Sissi is opgenomen. Althans, een aantal van die paleizen die bevinden zich daar.
Ja.
De Transylvaanse hoge heren, de aristocratie. Ja. En iets daarvan moet er ook nog terug te vinden zijn.
Sterker nog, ik ben vorig jaar getrouwd in een van die paleizen.
Kijk, dat zegt al wat. Wat voor paleis is dat dan?
Een paleis klinkt wel heel groot. Het is een landhuis. In Transylvanië inderdaad. Waar meerdere paleizen en landhuizen te vinden zijn. Van de Hongaarse aristocratie. Transylvanië heeft natuurlijk heel lang bij Hongarije gehoord. En het is een. Maar het mooie aan Roemenië is ook dat alles daar samenkomt. Dus je hebt inderdaad de Hongaarse cultuur. Je hebt de aristocratie. Je hebt het boerenleven. Je hebt de Roemenen, je hebt de Duitsstaligen, je hebt in het noorden nog een paar Russen, Oekraïners. Je hebt de Roma natuurlijk. En het is gewoon een kruispunt van allerlei culturen. Dat maakt Roemenië zo mooi.
Iedereen heeft daar wel gezeten of er willen zitten.
Dus zeker, ja. Dus van de Ottomanen niet te vergeten.
De Ottomanen, ja. zelfs Italiaanse adel heeft er nog een tijdje met de scepter gezwaaid. Alles zit daar. Ja. Maar dat jij daar trouwt, dat zegt wel veel. Als jij als Nederlandse jongen met een
Nederlandse vrouw.
De Nederlandse vrouw. Ja. Dat je toch zegt, ja, maar daar gaan we het doen.
Ik wilde mijn band met dat land, denk ik, onbewust nog verstevigen. Door daar te gaan trouwen.
En je vond natuurlijk ook een mooi Sissi-achtig landhuis.
Ja, en het is toch fantastisch dat je al je gasten kunt uitnodigen daar. En dan 2 dagen lang een bruiloft hebt.
Hoe zit dat met de bureaucratie? Ik bedoel, in Nederland moet je al best wel veel stempeltjes zetten als
dat was een ramp. Het was ook het idee om daar te gaan trouwen officieel voor de wet. Dus wij zijn daar druk mee bezig geweest. We zijn 3 keer naar Roemenië gegaan om allemaal stempeltjes te halen inderdaad. En toestemming te krijgen. En wij moesten langs de dokter om ons te laten testen op allerlei ziektes. Want anders wordt het trouwen natuurlijk heel erg moeilijk.
Oh ja, nee, heel logisch.
Dat is ontzettend logisch. En dat moest dan ook 10 dagen voor je bruiloft. Want anders kun je alsnog ziek zijn voor je bruiloft. Maar dat mocht dan niet later dan 3 dagen ervoor. Dus je had een paar dagen maar de tijd om dat te regelen allemaal. En toen hebben wij gezegd, nou, laten we het dan gewoon officieus doen. En dan schrijven we ons in Nederland. Maar het was een prachtige, prachtige dag. Of eigenlijk 2 prachtige dagen, ja.
En zo heb je ook echt een band voor jouw gevoel gekregen met dat land. Want daar getrouwd.
Ja.
En geldt dat automatisch dan ook in Nederland, het huwelijk? Of moet je dat dan hier gewoon nog een keer overdoen?
Nee, we hebben het hier echt officieel gemaakt, inderdaad. Want het was daar gewoon niet mogelijk om met die bureaucratie daar het echt voor elkaar te krijgen.
Wat doe je op een Roemeense bruiloft? Is dat als in de meeste landen drinken en heel veel eten?
Ja, alleen iets meer drinken en iets meer eten.
En een beetje over de bruid roddelen.
Ja, ja.
Lange tafels, iedereen bij elkaar.
En heel veel shotjes Palinka tussendoor.
Hoe vond je vader dat? Want die was er dan waarschijnlijk ook wel bij.
Ja, die vond het prachtig. Ja. Ja.
Hij dat jij ook koos om in zijn vaderland dat te doen.
Ja, in eerste instantie misschien een beetje ongemakkelijk. Vooral omdat hij dan dingen wilde gaan regelen voor ons. En toen zei ik, pap, ik heb het allemaal geregeld. Maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed.
Heb je toen ook een andere versie van je vader gezien? Omdat je net zei, ja, hij praat er liever niet over. En hij heeft toch iets van zichzelf daar achter gelaten. Als hij dan daar zit aan zijn lange tafel. En zijn zoon trouwt.
Ja. En dat jaar daarvoor, heel triest, is zijn moeder, mijn oma, overleden. En toen waren we ook samen voor naar de begrafenis gegaan. En we waren 3 dagen samen als vader en zoon. En dat was ook vrij uniek. En daar heb ik toen wel heel veel verhalen gehoord over zijn leven toen.
Voor het eerst?
Ja, voor het eerst, echt.
Terwijl je er al een boek over geschreven had, over die fase van de geschiedenis.
Ja, tijdens het schrijven van het boek liet hij steeds meer los. Naarmate ik hem interviewde, zoals jij mij nu interviewde. Maar pas toen wij daar 3 dagen samen waren, toen kwam die echt los.
Ja. Toen kwamen de verhalen echt.
Ja, ik verloor eigenlijk mijn oma en ik kreeg een stukje vader terug.
En wat vertelde hij dan? Wat is je daarvan bijgebleven?
Nou, gewoon onbenullige dingen, tenminste om hier dan te vertellen. Maar gewoon hoe zijn leven er toen uitzag. Als jonge jongen in Brasov.
In een communistisch land, in een,
en dat
in
hij,
een onderdrukt land.
Ja.
Veel verwijzingen naar muziek ook in je nieuwe boek. Ja. Het gaat over de Aromenen. Dat is een van de vele etniciteiten die een beetje verdwenen zijn eigenlijk, waar je nooit meer wat van hoort.
Maar, kende jij ze?
Nee, ja, wel eens van gehoord. Maar eigenlijk niet in de 20e eeuw. Meer iets van vroeger.
Nee, nou, ik weet niet meer wie dat zei. Het was een schrijver en die zei, de Aromenen vallen je pas op als je van ze weet. En hun impact op de Balkan was vrij groot. Ja. Ze hebben revolutionairen geleverd, architecten, grote denkers, vrijheidsstrijders. Hun impact was vrij groot daar, in dat gebied.
Het is de tragiek van een klein volk dat in al die aspiraties van de grote jongens gewoon wordt verpulverd. Zich nog probeert te verbinden aan iemand anders, maar uiteindelijk gaan ze ten onder. Ja. Het wordt of Grieks of Macedonisch of het wordt Turks of het wordt Italiaans. Wat het ook wordt, het wordt niet Aromeens. En dat zal verdwijnen.
Ik weet niet eens wat ze dat zelf zo erg vinden. Want dat tekent de Aromeen ook. Zij hebben zich ingezet voor het oprichten van andere naties. Zeker voor Griekenland, maar ook voor Macedonië en ook voor Roemenië. Zij hebben zich altijd een dubbele identiteit aangemeten.
Je schrijft, het was nooit een volk om met de vuist op tafel te slaan. Een vredelievend volk. Het enige wat ze wilden was hun eigen kerk en hun eigen school.
Op een gegeven moment. En een klein deel ook nog maar. Want de meerderheid van de Aromenen voelde zich behoorlijk thuis bij de Griekse taal. Of het Griekse onderwijs. En de Griekse kerk. Er is een klein deel van de Aromenen dat in de wereldoorlogen heeft gevochten met de fascisten, met de Italianen, met de Duitsers voor een eigen staatje. Maar dat was meer opportunisme en kijken wat je kon pakken nog. Ja. En daar gaat mijn roman ook deels over.
We gaan luisteren eerst, voor we het daarover gaan hebben, naar een liedje van Neselena Nevesta. Dat is de titel van het nummer. En de artiest, dat is Tose Pruski. En die overleed in 2007 op 26-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. Gaan we nu naar luisteren. Look at your vision.
dacă mi-ntreghi, eu va să spun, eu ne-avem gione și multul mi vrea, tu se me grele, năsin si duse.
Tosje Proeski, Neslena Nevesta, een Aromeense zanger, Macedonische zanger. Werd ook wel de Elvis van Macedonië genoemd.
De Elvis Presley van de Balkan zelfs.
Van de Balkan zelfs.
Toen hij stierf, was heel de Balkan stil. Dat gebeurt niet vaak. Hij kreeg ook een staatsbegrafenis van Noord-Macedonië, moeten we zeggen tegenwoordig. Hè. Een dag van nationale rouw, de dag na zijn dood. Hij heeft heel veel indruk gemaakt op heel veel mensen. En dit is een van zijn weinige Aromeense nummers. Hij is geboren in een stadje dichtbij Krushova. Het enige dorp waar Aromeens een officiële taal is. Hij is ook opgegroeid in Krushova. En nou goed, dit is een prachtig nummer. Dat vond ik. En het gaat over een treurende bruid overigens.
Stefan Popa, voor wie net is ingeschakeld. We begonnen met de geschiedenis van je ouders. Een vakantieliefde. Nederlandse vrouw, Roemeense man. Communisme was er nog, je kon niet zomaar weg. De autoriteiten kregen lucht van deze liefde. Het waren twee mooie mensen. Een romantisch beeld, zei je zelf, desgevraagd. Een vraag die je niet zag aankomen overigens, of het mooie mensen waren of niet. Hij werd zelfs in de gevangenis gezet, maar hij wist weg te komen, in tegenstelling tot veel anderen. Want de anekdote was dat er werd gevraagd, we hebben het idee dat jij weg wil komen. En dan zei de mop, ik denk dat 20 miljoen mensen willen wegkomen. En zo was het waarschijnlijk ook. Je vader kwam nooit helemaal aan in Nederland. Het Roemenië dat hij kende bestond niet meer. Het land waar hij was aangekomen leerde hij nooit helemaal kennen. Maar hij had wel een succesvol bedrijf. Hij was een werker in metaal. Hij maakte busjes, zoals jij het noemde. Een soort boutjes of moertjes. We waren allebei niet technisch. Iets dat ronddraait. Ja. Wat had het over Biddinghuizen? Misschien niet het Manhattan van het westen. Of het oosten, of het noorden, of het zuiden, of waar dan ook. maar wel een plek waar je kunt opgroeien als je fantasie hebt. Want jij schreef, thuis kon er conflicten zijn, kon er spanning zijn, en jij bent conflictvermijdend nog steeds. Dus dan trok je je terug in je kamer, ging je schrijven. En als schrijvend ontdekte je de wereld en de fantasie. Een zomer kon bestaan uit een stenen trapje waar je met je fiets vanaf kletterde. Daar had je genoeg aan. Zo spannend kon het leven zijn, maar met de fantasie had je nog veel meer. En zo werd je schrijver. Via de journalistieke opleiding, maar je wist toen eigenlijk al, schrijven, dat wordt het. En je eerste boek, dat ging over Roemenië, het land dat je eigenlijk niet kende, maar waar je wel een band mee kreeg, want je bent er getrouwd in een landhuis waar Sissy zo een scène had kunnen opnemen. Zo mooi was het daar. En daar moest je best een aantal stempeltjes voor zetten, want ze wilden zelfs weten of je wel gezond was. En dat moet dan ook enkele dagen van tevoren nog een keer gecheckt worden, want intussen had je wel ziek kunnen worden. En wie wilde nou met een zieke trouwen? Dus de staat moet daar manhaftig tegen optreden. En toen kwamen we te spreken over je nieuwe boek, Of de Oleander de Winter Overleeft. Dat gaat over de Aromenen, een van de vergeten etniciteiten van de Balkan. Je vroeg, heb je wel eens van de Aromenen gehoord? Ik zei, ja wel, maar niet in de 20e eeuw. Ik weet eigenlijk helemaal geen ene donder over die hele Aromenen.
Nee.
Wie zijn het? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze? Wat typeert ze?
Ik wist het ook allemaal niet. Ik ben het gaan uitzoeken.
Waarom ben je dat gaan uitzoeken? Hoe kwam dat op jouw pad?
Toen ik bijna klaar was met mijn debuutroman, zijn we naar Griekenland gegaan om te ontspannen. Dat hadden we wel verdiend, vonden we zelf. Het was in 2013 en wij reden daar een beetje door Griekenland. En we gingen naar het noorden. We hadden daar een leuk hotelletje geboekt. En ik zei, nou, misschien is het leuk om de bergen in te gaan. En die receptioniste wilde wel meedenken. Zei, oké, je mag prima de bergen in. Rij mooi de Pindosgebergte naar binnen. Het is prachtig daar. Maar zorg dat je terug bent voor het gaat schemeren. Ik bedoel, er zijn beren, er zijn wolven, er zijn slecht verlichte wegen. Of gewoon niet verlichte wegen. Soms zit er geen asfalt op. Zorg gewoon dat je terug bent. Anders lig je misschien wel in een ravijn later. Dat willen we ook niet hebben. Dus wij zijn lekker aan het rijden. We hebben leuk nog op een pleintje gezeten in zo'n heel leuk, lief bergdorpje. En op een gegeven moment gaat het schemeren. We rijden op een T-splitsing. Dus we moeten of naar rechts of naar links. Eén kant is de berg in, de andere kant berg uit. En daar lopen twee hele oude mensen. Maar ik bedoel echt heel oud. Een mannetje en een vrouwtje. En ik draai mijn raam open en ik roep wat in het Engels. En ze komen naar ons toe. De mevrouw haalt haar man in. En gaat in de auto hangen. Zo dichtbij dat ik haar bijna zou kunnen zoenen. En ik vraag haar, waar is dat? Nou ja, ik noemde de naam van het dorpje net buiten de bergen. En zij zei, nou, hier naar links, daar naar rechts, naar links, daar rechts. En ik dacht, ja, ik versta dat. Ik spreek helemaal geen Grieks. Wat is hier aan de hand? Ik begreep wat zij zei, maar ik snapte niet wat hier gebeurde. Dus, en haar aanwijzingen klopte overigens. Dus wij racen die berg uit. We rijden nog iets sneller naar het hotel, omdat ik daar kan uitzoeken wat hier nou, wat voor mevrouw ik nou heb gesproken daar. En toen kwam ik dus achter, toen pas wist ik dat daar zoiets bestond als Aromenen. En
dus dat is een taal die lijkt op het Roemeens, zodat jij het kan verstaan?
Ja, nou links en rechts begreep ik inderdaad. En het is een Romaanse taal. Het lijkt heel erg op het Roemeens, maar ook weer niet. Als je dan heel erg bedankt wil zeggen, charisto multu. Nou, dat charisto kunnen we misschien herleiden van onze zonzee- of zuipvakanties in Griekenland, of de Griekse eilanden. En in multu zien we het Roemeens of het Italiaanse molto. Heel erg veel, ja.
Ik kan me niks herinneren van die zuipvakanties in Griekenland.
Nee, dat is ook de bedoeling ook, vaak.
Ja, nee, dat is in ieder geval het effect ervan. Maar ik neem dit van je aan, dat lijkt op Grieks. En toen kwam je op het pad van de Aromenen.
Ja.
Je schetst een familieverhaal. Het begint meteen met een doodvonnis. Iemand krijgt te horen dat zijn leven voorbij is. Het gaat over zijn dochter, die halverwege het boek verongelukt. Die spoiler geef ik dan vast weg.
Ja.
En intussen haal je verhalen op van een dorp. Het gaat echt over een hele kleine gemeenschap. En de oorlogen die er overheen razen. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de cultuur verdwijnt. De taal, de religie, de eigen gewoontes, alles.
Ja.
Alles vertrekt.
Dat is precies wat Pitu, mijn hoofdpersonage, probeert te voorkomen. Ook hij weet, oké, ik ga sterven. En nu moet ik zorgen dat ik mijn Aromeense ziel, mijn taal, mijn cultuur doorgeef aan mijn dochter en aan alle andere kinderen in Krusjova, in zijn dorp. En of dat lukt, ja.
Dat is zijn missie, want hij ziet iets verdwijnen. Dat is natuurlijk met heel veel van die etniciteiten gebeurd.
Ja.
En dan hebben we het niet over het soort etniciteit van ik ga een bom leggen of ik ga iets eraan doen. Zo wordt het helemaal niet beleefd. Maar het is gewoon een taal die uitsterft. Zoals er veel talen uitsterven.
Ja, is dat erg? Is dan de vraag.
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is misschien zonde omdat een taal zo'n complex iets is. Ik bedoel, ergens is er ooit heel veel werk in gaan zitten om zo'n taal te bedenken.
Of dat heb je mooi gezegd. Ja, we hebben eeuwenlang gewerkt om zo'n taal zo te krijgen. En dan verdwijnt het op een gegeven moment. Ja.
Er was een taal in Mexico, die had nog twee sprekers. Er waren nog twee mensen in leven die de taal spraken en die hebben ruzie. Dat was een bericht in de New York Times. Die hadden een conflict, het ging helemaal nergens over, maar die spraken al 10 jaar niet meer met elkaar. Ja,
dat is briljant. Ja.
Ja, dat vind ik fantastisch.
Dat zijn goede nieuwtjes. Ja. Ja, dus altijd wel heel sneu voor die twee mensen natuurlijk, voor de taal, maar het is wel een goed bericht.
Ja, je zou hopen dat in zo'n taal tenminste nog gescholden kan worden, dat je het zo onderhoudt.
Nou,
hoe heb je je vervolgens daarin verdiept? Ben je daar naartoe gegaan? Ben je archieven ingegaan? Hoe heb je dat aangepakt?
Allebei. Ik ben er meerdere keren geweest. Ik ben er voor de laatste keer 2 weken geweest. En ik heb toen een tour gedaan door de buik van de Balkan. Dus dat is Zuid-Albanië, de Republiek Noord-Macedonië en het noorden van Griekenland. Dat is ook echt het leefgebied van de Aromenen. Heel erg verspreid wonen ze daar. Maar als je dan een cirkel moet tekenen op de kaart, zou je daar moeten wezen. Dus ik heb daar een tour gedaan. Ik heb daar ontzettend veel mensen gesproken. Aromenen van alle, ja, met allerlei verschillende meningen ook vooral. Wat heel erg interessant is. En ontzettend veel leuke mensen ontmoet. De Balkan is fantastisch. Ze denken allemaal dat ze heel anders zijn, maar we zijn allemaal een beetje hetzelfde.
En de Balkan is onbegrijpelijk. En dat is een soort historisch toeval dat de natievorming daar zo rommelig is verlopen in ieder dorp, in iedere stad.
No.
En dat komt denk ik door al die grootmachten die met zoveel energie er overheen raasden. Omdat het wel strategisch gebied was om heel veel redenen.
Ja, daarom was ik ook wel een klein beetje angstig om hierover te schrijven. Zeker over de Aromeense zaak. Vanuit mezelf als buitenlander. Ze zijn toch een beetje wantrouwig. Want de buitenlanders hebben niet veel goeds gebracht daar.
Of het nou de Grieken zijn, of de Turken, of de Hongaren, of de Oostenrijkers, of de Duitsers, of de Italianen.
Ja. Nou, zeker de Grieken en de Roemenen hebben zich erg met hun bemoeid. En dat heeft misschien ook wel het einde bespoedigd.
Van het Aromeens.
Ja. Ja, want de Grieken zeiden nee, jullie zijn Romaans sprekende Grieken. En de Roemenen zeiden nee, jullie zijn onze neven, jullie horen bij ons. En dat was een behoorlijk machtsspel. Vanaf eind 1800 tot 1945 wel.
Gabriel Garcia Marquez, die heeft de beroemde uitspraak: neem een dorp en je hebt de wereld. Dat geldt zeker voor jou in dit boek, want je keert steeds terug naar dat dorp. Maar dat is natuurlijk ook iets in jouw eigen bestaan. Opgroeien in Biddinghuizen. Daarna ben je gewonen in Baarn.
Ja.
Je hebt ook altijd een soort wens gehad om in een kleine gemeenschap te wonen.
Ja, of ik voelde me daar gewoon het meeste thuis. Of ik was gewoon te bang om in een grote stad te wonen. Dat kan natuurlijk ook nog.
Maar het past in ieder geval bij je.
Het past bij mij, ja.
Waarom is dat?
Ik hou van een klein beetje overzicht. Misschien ben ik daarom ook wel ben gaan schrijven. Als schrijver heb je alles in de hand. Je waant je af en toe een god. Je kunt ook een schaap zijn als je wil. Je kunt alles doen. En in een dorp heb je ook het overzicht.
Je kent iedereen wel. Je loopt rond en je weet wel ongeveer wie is en wat die van je moet of niet.
Ja. En je kent de weg. Dat vind ik ook onprettig. Ik ben redelijk vaak in Amsterdam en dan loop ik daar. En dan heb ik die route al wel 100 keer gelopen. En toch weer door alle uithangborden en mensen denk ik, hé, waar ben ik in godsnaam beland? Maar het is gewoon de weg die ik altijd loop. Ja.
Want je oriënteert je niet aan de paaltjes en de stoeptegels, maar aan de mensen.
Ja, misschien wel, ja. Ik probeer alles te observeren. En een dorp is makkelijker te observeren dan een grote stad.
En hier heb je de wereldgeschiedenis geprobeerd te vatten via dat dorp. Via de relaties, de affaires, de jongeren en de ouderen, de verwantschappen.
Ja. Ja.
Je hebt het heel overzichtelijk gemaakt.
Ik hoop het, dat was mijn doel. Ja.
Is dat uiteindelijk jouw fantasie of heb je daarbij nog steeds door de passanten laten inspireren in dat dorp?
Hoe bedoel je?
Nou, ben je gaan zitten dan in een dorp daar ergens op een berg in Macedonië om uit te kijken over een gemeenschap of heb je uiteindelijk gewoon je fantasie gebruikt daar?
Volgens mij is het altijd een combinatie van allebei. Ik heb veel zitten observeren, dat geef ik toe. Er zit er zelfs ergens nog in een scène in mijn boek. En ik ga niet verklappen waarin ik mezelf ook opvoer als observerende schrijver. Dus dat is wel een doel. Maar ik heb zoveel onderzoek gedaan, zoveel mensen gesproken. En ik wilde dat stukje geschiedenis vatten in één roman van 397 pagina's. En dat was een behoorlijke klus.
Maar via een dorp hou je het overzichtelijk.
Ja, je hebt overzicht nodig. Een dorp, één familie, een vader, een zoon, een moeder. En meer heb je eigenlijk niet nodig voor een goed verhaal.
En dan door tijden heen en met terugblikken. Want de Tweede Wereldoorlog speelt een grote rol in het boek. De Eerste Wereldoorlog speelt een rol, maar uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog ook.
Ja.
Dat is natuurlijk het moment dat alle kaarten opnieuw geschud worden.
Zeker.
En dan ineens is er toch weer die droom van, nou ja, misschien kan er dan toch wel een klein landje af dat aan Roemenië heet.
Ja, bijvoorbeeld.
Waarom doen we dat niet? Waarom proberen we dat niet?
Nou, er was een kleine groep die dat heeft geprobeerd. En ik sprak daar iemand in Macedonië die zei, als het allemaal net iets anders had gelopen, waren wij misschien wel het Luxemburg van de Balkan geweest.
Of het Liechtenstein desnoods.
Liechtenstein, dat kan ook nog, ja.
Er zijn wel een paar van die kruimeltjes van de taart gevallen destijds hier en daar.
No.
Hoe doe je dat dan, dat proberen? Hoe hebben zij dat gedaan?
Ze hebben zich proberen aan te sluiten bij de Italianen en bij de Duitsers. Die niet per se op ze zaten te wachten. Maar ze dachten, oké, dit zijn mensen die kunnen we misschien gebruiken om ons door de berg te gidsen. Dat is iets wat de Aromenen eeuwenlang hebben gedaan. Andere legers door de bergen gidsen, dus waarom niet nog een keer? En verder was het gewoon heel erg opportun dingen pakken van andere mensen die niet aan jouw kant stonden. Het was niet echt een georganiseerde club.
Het was gewoon opportunisme.
Zeker.
Zoals iedereen dat eigenlijk deed in die jaren. En nog
steeds. Ik sprak een professor over deze zaak en ik zei, joh, hoe zat dat nou in die Tweede Wereldoorlog? Was er echt een staat? Hij zei, nee, het waren gewoon een stelletje rovers die onder het mom van wij willen een staatje andere mensen hun kaas afpakten.
Hoe vindt jouw vriendin het om ineens een echtgenoot te hebben die helemaal in de geschiedenis van de Balkan, van Roemenië duikt, die maanden aanheen daaraan wil werken, die daar naartoe wil, om daar ingetrokken te zijn? Want toen ze je leerde kennen, was het allemaal nog niet zo.
Nee. Nou ja, ik doe dat allemaal dankzij haar ook.
Want zij steunt dat en zij vindt dat mooi.
Nou, wat ik al vertelde, ik heb een jaar lang hard gewerkt voor een stichting. En dat was hartstikke mooi, dat was een nobel werk. Maar ik was diep, diep ongelukkig. En zij zei, joh, ga gewoon lekker schrijven. Dit is wat je kunt, dit is wat je leuk vindt. Doe dit. Dus ik ben eigenlijk dankzij haar gaan schrijven. Dus zij vindt dat geen enkel probleem.
Je volgt die roeping. En hoe doe je dat financieel? Want je moet natuurlijk ook een beetje geld hebben voor al het onderzoek en al die reizen.
Ja, ik zeg altijd dat ik een goedaardige parasiet ben. mijn lieftallige vrouw helpt me erbij. Maar daarnaast schrijf ik ook teksten voor bedrijven. Die ik niet mijn naam zal noemen hier. Maar, en ik geef ook les aan mensen die een goed verhaal willen schrijven. Dus zo heb ik een soort een heilige drie-eenheid voor mezelf gecreëerd, waardoor ik dit leven kan leiden.
Een koe om te melken, één om te aaien en één om te slachten.
Exact.
Uiteindelijk.
Exact. Ja.
Zoals een boer dat doet. Je schreef een boek over Roemenië en dit boek, maar tussendoor schreef je twee hele andere boeken.
Ja.
Eén boek noemde ik in de inleiding, A27... waarin verschillende mensen in de file komen te staan.
Ja.
En daar speelt dan ook verder dat boek zich voor het grootste deel af. En dat wordt bijna een soort samenleving.
Ja.
Hun leven, dat zet zich voort in de file. Hoe begon het? Begon dat idee ook?
Het begon in de file. Het was heel simpel.
Ja, dat dacht ik al.
Het was een gedachte-experiment. En ik dacht, dit moet ik gaan uitdiepen in een roman. En dat is het ook eigenlijk altijd gebleven voor mezelf. Het was een soort experiment dat ik dan toevallig heb laten uitgeven. En achteraf heb ik wel eens getwijfeld of dat dan slim was. Of dat ik het beter in een la had kunnen laten liggen. Maar volgens mij is het gewoon een goed verhaal geworden. En ik heb.
Maar wat was het gedachte-experiment? Dat was echt van, wat als die file nou gewoon niet ophoudt?
Kun je een roman schrijven waarin drie mensen constant in de file staan? Eigenlijk. En kun je dat dan zo construeren met een aantal flashbacks, dat het toch een actief verhaal wordt en een modern verhaal, een vluchtig verhaal misschien ook wel.
Terwijl er niks beweegt. Dus eigenlijk het onbewogen verhaal. De actie zit niet in die mensen.
Ja, en ik had ook een beetje het gevoel dat ik zelf stil stond. Door zo lang, 3 jaar lang bezig te zijn met een historisch roman over de liefde. Ik wilde kijken, kan ik nog meer? Als schrijver.
En ter promotie heb je toen rondgereden. Althans, ik heb dat één keer op de lokale televisie gezien. Met een witte Mercedes helemaal beschilderd met, het, ja. Met de titel ja. van het boek en jouw eigen naam. En dan A27 en dan nog wat figuren erop.
Een roman om bij stil te staan stond er op de achterkant.
Ja, dat is echt fantastisch. Ja. En heb je toen gewoon de A27 6 keer gepakt? Of
ja, ja. Alle boekhandels aan die A27. En overal gewoon voor de deur geparkeerd en wat boeken uitgedeeld. Een leuk toertje gedaan, ja. Lezers in de auto gesleept, een stukje voorgelezen en weer door.
Echt je boek aan de man brengen.
Ja.
Het andere boek, dat ging over de gedachte van een groot Vlaanderen.
Groot Nederland.
Een groot Nederland, eigenlijk een soort aanschluis tussen Vlaanderen en, ja. en Nederland. Daar maakte hij eigenlijk een soort Balkan van de Lage Landen.
Eigenlijk wel.
Die verbeten etnische strijd van de Balkan, die projecteerde je gewoon op Nederland.
Ja. Ja, ik probeerde een soort Nederlands Don Quixote-achtig verhaal neer te zetten. Het was een
man met een zinloze missie, bedoel je?
Ja, het was ook komisch bedoeld. En ja, het verhaal is mij nog steeds erg dierbaar. Ik heb daar ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt aan dat verhaal.
Je had een personage bedacht, gewoon een soort tragische figuur.
Ja,
iemand die een droom heeft en die dat blijft volhouden.
Ja.
Zoals er in je nieuwe roman ook heel veel van die tragische figuren zitten die min of meer historisch zijn.
Ja. En het was een man die doordraaide en bedacht, ik moet iets historisch gaan bereiken. Ik moet me laten gelden. Ik moet iets doen. Ik moet herinnerd worden. Ik moet iets groots bereiken. Dat was zijn doel. En dat is volgens mij is het een heel komisch verhaal geworden, waarin alles fout gaat. En ook vrij politiek incorrect.
Heb je daarvoor dan ook helemaal verdiept in de geschiedenis van het Vlaams-Nederlands nationalisme en dat soort dingen? Was dat net zoals nu bij deze boek ook uiteindelijk een historisch boek dat je wilde maken?
Nee, het is heel anders. Het is heel luchtig. Het is heel. Dat zou je trouwens niet zeggen als je het boek ziet. Het is een vrij dikke pil geworden. Maar De Verovering van Vlaanderen is absoluut geen zwaar boek.
Het is een boek over een tragisch figuur.
Ja, het is een boek om te lachen ook vooral. Ja. Ja.
Dat is je laatste boek eigenlijk ook. En het bedoelt niet om te lachen, maar het is ook een boek over een tragisch figuur.
Zeker.
Dat zijn eigenlijk waar jouw boeken op neerkomen. Zijn uiteindelijk mensen die klem komen te zitten tussen van alles.
Ja, een collega schrijver van mij, die zei ooit dat al mijn boeken over identiteit gaan. Dat ik gek genoeg nooit over nagedacht, maar ik dacht ja, verdomd, je hebt gelijk.
Misschien kan je het zelfs verder voeren dat al jouw boeken gaan over jouw vader in zekere zin.
Al mijn boeken gaan over, nou ja.
Over een man die vastzit tussen waar zijn hart ligt en zijn hoofd en waar zijn voeten staan.
Dat zou je kunnen zeggen. Ouders hebben wel altijd een belangrijke rol in mijn boeken. Maar of het allemaal over mijn vader gaat, zou ik niet.
Nee, maar ik bedoel mensen die min of meer klem zitten in waar ze vandaan kwamen en naar het nieuwe en op geen van beide plekken nog helemaal kunnen aarden.
Ja, dat vind ik wel altijd.
Mensen die een beetje bungelen. Dat is volgens mij wel iets wat terugkeert steeds.
Ja, maar daar zit ook een heel mooi conflict in. En ik ben heel erg conflict. Ik mijd altijd conflict, maar in een roman heb je altijd conflict nodig. Conflict en verlangen. Daar valt of staat een roman bij.
Dus als schrijver zoek je het juist op.
Ja, ik heb het nodig. Anders krijg je geen goed boek.
Ja, dat ben ik wel met je eens.
Toch?
Een boek zonder conflict, dat lijkt me toch helemaal.
Dat werkt niet, geloof ik ook wel. Dat is misschien ook wel weer een goede uitdaging voor een volgende.
Je schreef op een gegeven moment opiniestukken over het nieuws over Roemenië dat wij krijgen.
Ja.
En toen zei je van ja, ik heb dat land leren kennen. En waarom hoor ik altijd alleen maar slecht nieuws erover? Waarom laten we niet eens zien hoe mooi de Balkan is, hoeveel goed er gebeurt. Ja. Hoeveel ontwikkelingen er daar zijn.
En toen ik dat schreef, ging het ook ontzettend goed met Roemenië. De corruptie werd bestreden, vrij fanatiek ook. En de vrouw die daar verantwoordelijk voor is, is ontslagen door de meest corrupte regering ooit. Ik zal daar niet te lang over doorgaan, maar
er was eventjes zo'n scharnierpunt van optimisme en, ja, en toen verscheen die brief.
Ja. Ja, als ik dan een opiniestuk instuurde, stond daar dan een foto bij van het meest armzalige hutje dat je kon vinden in Roemenië. Daar heb ik wel over geschreven, ja. Ja.
Hoe kijk je daar nu tegenaan? Heb je daar nu nog een mening over?
Over
Over de Nederlandse kijk op Roemenië en de Nederlandse kijk op de Balkan, nu je daarover schrijft. Want dat is ook nooit zo positief.
Nee, maar ik denk dat dat de laatste jaren wel verbeterd is, geloof ik. Roemenië is nou de baas in Europa, althans. Ze zijn voorzitter. Er wordt veel over Roemenië geschreven ook. Er zijn veel in het nieuws en niet altijd positief, maar...
Meestal niet, toch? Meestal niet zo positief.
Nee, meestal gaat het over corruptie, maar... Daarin wordt ook verteld hoeveel het land nu doet tegen corruptie. Althans, een klein deel. Ja. En het zijn tegenwoordig wel meer hoopgevende berichten. Dat de bevolking massaal protesteert bijvoorbeeld tegen de corrupte regering. Dat vind ik dan toch positief dat dat nu gemeld wordt.
En die wet die corruptie zou laten gaan tot 49.000 euro, die is afgeschoten. Die komt er niet.
Nou, ze zijn nog steeds druk bezig. De baas van de regeringspartij, die is veroordeeld voor corruptie. En ze doen er alles aan om hem toch vrij te krijgen. Dus die strijd is nog niet gestreden, vrees ik.
Het is een tot verbeelding sprekende wet. Dat iets is verboden, maar pas vanaf een bepaald bedrag.
Ja.
Dan laat je namelijk het principe varen. Dat is zeg maar alsof je zegt, winkeldiefstallen onder een tientje moet kunnen.
Het is ongelooflijk. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Ze zijn gewoon 2 jaar lang bezig om 1 man vrij te krijgen. Vrij te houden eigenlijk. Het is het land van de onbegrensde onmogelijkheden, zeg ik altijd.
Welke rol speelt dat land nu in jouw leven? Want je bent er getrouwd. Het speelt een rol in je jeugd, in je boeken. Ja. Maar je bent altijd hier blijven wonen. En volgens mij ben je ook voornemens om dat altijd te doen.
Zeker. Ja.
Maar het is een soort van... Nou ja, het is letterlijk je vaderland.
Ja.
Wat voor rol speelt in je leven? Is dat een vakantieland? Of een land waar je graag komt? Of?
Het is een inspiratie vaak.
Niet alleen verhalen. Je vindt er verhalen.
Ja. Niet alleen voor opiniestukken, maar gewoon ook... Voor mijn boeken inderdaad. En het is gewoon een land waar ik mij ook fijn voel. Niet om daar te wonen. Maar inderdaad om daar te zijn. Dat vind ik altijd wel prettig. Eens in zoveel tijd moet ik daar toch al even kijken.
Je moet er even naartoe. Anders dan knaagt het aan je.
Ja. Ja.
Een tweede vaderland. Je volgende boek. Dat is te vroeg, hè, om daarnaar te vragen.
Dat is wel vrij vroeg. Ik ben blij dat ik deze rit heb overleefd. Af en toe kreeg ik al paniekaanval omdat ik bang was dat ik het niet goed genoeg op papier kreeg, dit verhaal. En ik ben blij dat het nu af is. En ik ben gewoon heel benieuwd wat lezers ervan gaan vinden. Wat de mensen ervan gaan vinden.
Je hebt er ontzettend veel in gestopt. De geschiedenis van de Aromenen en nog een familieverhaal en een dorp. En verschillende fases van de geschiedenis.
Een stukje van mijn ziel.
Een stuk van je ziel is er zeker in gaan zitten.
Ja.
Of de Oleander de winter overleeft, heet het boek. Stefan Popa, dank je wel dat je te gast wilde zijn.
Geen dank.
Het was me genoeg om met je te praten.